Hi, ik ben Suze van Kleef en dit is Media van Morgen, de podcast over innovatie, gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Elke aflevering neem ik een kijkje achter de schermen, want hoe doe je dat eigenlijk, de journalistiek innoveren? Ik kan je verklappen, het gaat niet over de nieuwste technologische snufjes of megalomane projecten, maar over het begrijpen van problemen en hier stapsgewijs slimme oplossingen voor bedenken.
En toen raakten we een beetje aan de praat en toen zagen we haar die week daarna weer en die week daarna weer. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we een portret hebben kunnen draaien van haar en haar man en haar dochter, wat gaat over de stille armoede waarin ze leven. En dat is echt een heel kwetsbaar verhaal, waar heel veel media eigenlijk wel weten dat het speelt. Maar Sima is die hoofdpersoon te vinden die daar heel open over wil spreken. En ik denk dat je zoiets alleen kunt maken op het moment dat je wel die vertrouwensband ophoudt.
Dit keer te gast Sascha Meijer van de lokale publieke omroep Open Rotterdam. Hij coördineert de wijkredactie. En daarmee duiken ze, zoals de naam al doet vermoeden, de wijken van Rotterdam in. Op zoek naar bijzondere verhalen die je niet zou kunnen maken van achter je bureau. Met de wijkredactie betrekt Open de inwoners van Rotterdam bij het maken van nieuws en verhalen. Wat levert dit project nou concreet op voor de omroep? En hoe is het team van een wat lossere aanpak steeds planmatiger te werk gegaan bij de wijkredactie? Sascha, welkom.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. De wijkredactie van Open Rotterdam. Open is de lokale publieke omroep van de stad Rotterdam. En jullie doen online en televisie, hè?
Ja, klopt.
En jij bent dan de coördinator van de wijkredactie, het onderwerp. Begin bij het begin. Wat is de wijkredactie?
De wijkredactie kent eigenlijk een vrij lange geschiedenis. De wijk ingaan is een werkwijze die we al heel lang hebben bij Open Rotterdam. Mm-hmm. Dus in 2015 zijn we daar op een bepaalde manier mee begonnen. Maar omdat we heel veel freelancers hebben, dus het verloop is vrij groot binnen de organisatie, worden er dingen bedacht en vertrekken er weer mensen. We hebben dat wel gedaan. Al heel lang doen we dat ook. Maar de wijkredactie zoals die er nu is, dat doen we nu, ik zou zeggen, sinds eind 2022 echt concreet.
En wat is dat concreet?
Dat is concreet dat we met een deel van het vaste redactieteam voor meerdere weken op rij, minimaal één dag in de week, in een wijk gaan zitten.
En waar zit je dan?
Plekken die toegankelijk zijn. Dus dat kan een huis van de wijk zijn. Dat zijn plekken ingericht door de gemeente, vaak gemanaged door een zorgpartner. Dus dat is dan DOC of iets in die trant. Waar mensen zomaar binnen kunnen lopen. Dus de drempel moet laag zijn, dat is heel belangrijk. We zijn in gesprek met de bibliotheek om ook vanuit daar te gaan werken. En soms gaan we bij een ondernemer uit de wijk zitten. Dus we proberen daar ook nog in te variëren door die weken heen.
Ja, dus je probeert in een centrum van een wijk te gaan zitten. Waarom dachten jullie, we moeten dit belangrijker maken? Of we moeten dit beter aanpakken?
Het is altijd al belangrijk geweest binnen Open Rotterdam. Mm-hmm. We maken hyperlokaal nieuws. We maken echt verhalen uit de wijken. Dat doen we altijd al. En waarom we dat, we halen op die manier verhalen op die we anders niet zouden krijgen. We zijn in die wijk aanwezig. We spreken mensen die we anders niet spreken. Je spreekt de mensen die niet misschien de weg naar een omroep weten te vinden. Bijvoorbeeld per telefoon of per mail. En we komen eigenlijk altijd terug met eigen contacten of eigen verhalen. Dus dingen die je niet ergens anders ziet.
Wat altijd winst is.
Ja, absoluut. Ja.
En kun je een voorbeeld geven van verhalen die je daar ophaalt? Waar moeten we aan denken?
Waar we nu heel erg mee bezig zijn, dat is ons leegstandsdossier. Dat heeft ook zijn oorsprong uit die wijkredactie. Dat is een van onze redacteuren die zijn hond ging uitlaten in de wijk. Gewoon een wandeling maken, want dat hoort er ook heel erg bij.
Welke wijk hebben we het nu over?
In dit geval was dat Vreewijk.
Oké, daar zaten jullie.
En die redacteur ging daar rondlopen en die stuitte op 100 lege panden. Die stonden daar gewoon leeg, mooi opgeknapt. En die ging een beetje aanbellen en die sprak wat mensen aan op straat. En die zei, ja, wat is hier nou aan de hand? En toen bleek dat 100 huurwoningen waren, sociale huurwoningen van de wooncorporatie in Rotterdam. En die stonden eigenlijk al een jaar leeg. En daar krijg je geen persbericht over, bijvoorbeeld.
Gek, dat, ja. Nee. Dus daar brengt de gemeente geen persbericht
uit. Nee. Dus dat is heel concreet iets wat je eigenlijk gewoon vindt door over straat te lopen en met mensen in gesprek te gaan. En ga daar eens kijken. Hou je ogen open. En dan loop je dit soort dingen tegen het lijf. En in dit geval hebben we daar één verhaal over gemaakt. Je vraagt dan natuurlijk de corporatie om reactie. En dan wordt het vrij snel opgelost. Dat is dan ook wel fijn om te zien. Mm-hmm. Dat je op die manier wel impact maakt ook. Maar we waren met de wijkredactie eerder ook al in een andere wijk geweest. Ook op Zuid, Karnissen. En daar hadden we ook al wel leegstand gezien. Daar heb ik destijds een artikel over geschreven. En dat verhaal in Vreewijk was voor mij reden om nog eens te gaan kijken. Oh, hey, dit herken ik. Hoe zit dit nou precies? En toen kwamen we er eigenlijk vrij snel achter dat die leegstand, in Karnissen heeft dat te maken met het ingrijpen van de gemeente in de woningmarkt, een hele grote impact heeft op mensen in de wijk. In dit geval wil de gemeente daar heel veel huizen opknappen. Goed idee, prachtige stadsontwikkelingsplannen, maar pas over 15 jaar. En die mensen wonen daar nu. Dus dat was voor ons een reden om dan eens wat dieper te duiken in hoeveel staat er nou eigenlijk leeg. Waar staan die panden? Wat is de impact daarvan? En dat is nu een heel dossier geworden, waarbij we ook een explainer hebben gemaakt, met diverse makelaars hebben gepraat. En dat is landelijk opgepakt. Dus wat je dan wel ziet, is dat als je zoiets maakt, tenminste dat is mijn ervaring, dat als dat komt vanuit de wijken, dat je ook heel veel respons krijgt erop. Dus mensen zien iets wat ze herkennen in hun omgeving. En de hoeveelheid tips die je dan krijgt in vergelijking tot zomaar een vraag stellen is heel veel groter.
En dat zijn tips die jullie bij Open dus specifiek binnenkrijgen. Ja. Nu dus weten mensen je dus wel te vinden. Want je zei net, hè, mensen, niet iedereen weet media te vinden.
Nee.
Maar door zo'n verhaal te maken, nodig je ze dus daartoe uit.
Ook, maar ook door daar gewoon te zijn.
Ja.
Door gewoon koffie te drinken.
Ze lopen gewoon binnen bij je.
Ja, of je ziet ze op straat.
Ja.
Dat is een heel groot verschil. Of je aan de telefoon hangt of een mail stuurt. Of dat je gewoon meerdere weken op rij daar zit. En dat op een gegeven moment dat vuurtje zich verspreidt. En dat die auto met het grote Open logo daar staat. En dat mensen gewoon weten, ja, we kunnen even koffie gaan drinken. En ze luisteren naar mijn verhaal. En soms doen ze daar wat mee, soms niet. Dat maakt het heel laagdrempelig. En dat zorgt er gewoon voor dat dat mensen je makkelijker benaderen.
En is dat ook een belangrijk onderdeel van jullie werkwijze, ook tijd? Want je zegt, ja, hij ging een wandeling mm-hmm. maken. Je gaat zitten, wachten,
mm-hmm. ja.
koffie drinken. Moeten we af van het idee, morgen hebben we een verhaal?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat het sowieso naast elkaar bestaat. En in sommige gevallen proberen we met die wijkredactie daar ook gewoon op in te spelen. Want we hebben natuurlijk wel netwerken. En als er een hele grote actuele gebeurtenis is, dan kunnen we daarvoor kiezen om die wijkredactie bijvoorbeeld even op te pakken en te verplaatsen. Dat hebben we recent gedaan toen die grote explosie was in Zuidwijk.
Ja.
Toen hebben we ervoor gekozen om inderdaad met het wijkredactieteam dan daar te zijn.
Was je daar al eerder geweest? Hadden jullie die wijk al een keer behandeld?
Nee.
Jammer dan.
Maar
want anders had je meteen al...
Ja. Ja, dan hadden we die contacten gehad. Ja. Nee, daar heb je gelijk in. Maar ik moet wel zeggen dat we inmiddels wel een werkwijze hebben waarin we dat vrij snel voor elkaar hebben.
Hoe gaat het dan?
Dit is wel een dit geval is natuurlijk net even iets anders. Maar in principe, wat we doen is tussen iedere wijk houden we een weekje pauze. En in die week gaan we kijken wat de actualiteit zijn. Dus we kiezen in principe op die manier een nieuwe wijk uit. Of waar hebben we al bijvoorbeeld gehoord dat er wat speelt? Of waar zijn we al heel lang niet geweest? Dat kan ook een hele goede motivatie zijn om...
Dan moet je weer terug.
Ja. We kijken even naar wat we de afgelopen periode hebben gemaakt. Zit er nou echt een hiaat in een plek in Rotterdam? Dan is dat een hele goede motivatie om daar naartoe te gaan.
Hoe moet ik dit voor me zien? Zitten jullie met de kaart van Rotterdam... Met vlaggetjes. Hier zijn we geweest en hier nog niet.
Oh nee, ja, alles wat publiceren op de website, taggen we het gebied. Dus we kunnen dat heel makkelijk terugvinden.
Kijk, ja. Digitaal.
Mm-hmm. Ja. Ja.
Het gaat dus echt over hyper lokaal nieuws. Hè? Dat is jullie uitgangspunt. Wat is het verschil tussen wat bijvoorbeeld Rijnmond maakt en wat jullie maken?
Ik denk dat Rijnmond... Sowieso zijn we partners, dus waar we kunnen uitwisselen, doen we dat. Dus we zitten wel echt duidelijk niet in elkaars vaarwater. Daar letten we op. Ik denk dat Rijnmond zich sowieso iets meer richt op hard nieuws. Dus 112 nieuws, is er een brand, is er een ongeluk, dan is Rijnmond daar altijd bij. En wij eigenlijk niet. Tenzij dat zo'n grote gebeurtenis is waar wij dan op een andere manier verslag van kunnen doen.
Dat is die explosie die je net
dat
noemde?
Dat is die explosie. Dat was bijvoorbeeld ook de brand in de Keilenwerf recent. Waar een hele grote loods, waar heel veel kunstenaars werkten, volledig in vlam is opgegaan. Dan hebben we wel een netwerk onder die kunstenaars. Dus dan gaan we bijvoorbeeld kijken, kunnen we zo'n kunstenaar volgen op het moment dat hij weer zijn bedrijf opbouwt.
Ja.
Dan gaan we meer op een human interest-achtige manier daarmee om.
In plaats dus van Rijnmond dat doet de brandweer, de reacties, heeft de burgemeester al gereageerd. En jullie denken, wat voor impact heeft dit? Op wie?
Ja, ik denk dat dat een hele concrete manier is om dat verschil een beetje aan te duiden.
Jij bent 3 jaar nu bij Open Rotterdam. Je begon halverwege 2021 als redacteur.
Mm-hmm.
Toen was die omroep al bezig met die verhalen uit de wijken, zei je al. Hoe hebben jullie die stap gemaakt van wat het toen was naar wat het nu is?
Dat verschil is best wel groot, omdat we destijds een grote werksubsidie hadden voor het project.
Okay.
Dus we doen dit nog steeds, maar inmiddels met minder middelen. Dus toen ik erbij kwam, was er de ruimte ook om mij aan te nemen. Werkten we met 6 mensen op dat project. En dat zijn er inmiddels 2 plus stagiaires. Dus dat verschil is vooral heel groot, maar de werkwijze is ook heel erg veranderd. We waren destijds op zoek naar hyperlokaal nieuws, maar hadden gewoon een stadsbrede bril op. Dus ga maar afspraken maken met mensen in de wijken. Ga maar met die wijknetwerker in gesprek. Ga maar met die actieve bewoner op pad. Ga maar met die persoon die al heel lang in die wijk woont een wandeling maken om te kijken wat zijn nou de bijzondere plekken hier. Dat was in principe best efficiënt, omdat we een groot team hadden.
Mm-hmm.
Maar het zorgde er ook voor dat je overal kleine zaadjes plantte. En nu is het team wat kleiner en hebben we er dus ook voor gekozen om niet meer constant naar de hele stad te kijken, maar echt elke keer in te zoomen op zo'n 1 plek, 1 wijk. En dat zijn vrij kleine gebieden. In Rotterdam hebben die gebieden ook allemaal een wijkraad. Dus dat is een soort adviesorgaan wat van mensen die in die wijk wonen, die informatie delen met de gemeente. Dus dat zijn sowieso al hele goede punten om te beginnen. En die weten heel veel over die plek. Dus ik denk dat dat het grootste verschil is. Dus het heeft zich doorontwikkeld voornamelijk in werkwijze.
Ja.
Maar het team is eigenlijk kleiner geworden.
Ja, ik denk dat dat voor veel journalistieke organisaties herkenbaar is. Minder middelen, mm-hmm. Kleiner team. Dan moet je dus wel zorgen dat je organisatie of je structuur,
ja,
ervoor zorgt dat in orde is.
Klopt.
Hoe hebben jullie dat gedaan?
Door vallen en opstaan, denk ik. Ja, dat is wel het voordeel van de Open Rotterdam, denk ik. We kunnen vrij snel dingen aanpakken. Dus als we iets signaleren, dan kunnen we het volgende week anders doen. We hoeven daar niet eindeloos over te vergaderen. Dat maakt het makkelijk. En wat ik net al zei, die extra week ruimte tussen iedere wijk. Dus dat we even kijken van, hey, waar gaan we nou naartoe? Wat speelt er al? Hebben we al dingen gemaakt hier? Kennen we al mensen? We plannen altijd een rondleiding met iemand die wijk goed kent. Dus op die manier doe je eigenlijk al vrij veel voorwerk, zodat je niet onbeslagen ten ijs komt, om het zo maar te zeggen.
Ja, dit klinkt wel als een heel duidelijk, in ieder geval, werkplan. Want ja, boxes die je tikt voordat je,
ja,
gaat.
Ja, dat hebben we er wel echt ingebracht en dat maakt heel veel verschil.
Hoe ziet zo'n bezoek aan zo'n wijk eruit? Je begint dus met die week van tevoren van, oké, waar gaan we heen? Met wie gaan we de rondleiding doen? En dan?
Dan ga je heel veel bellen. Dus onaangekondigd bellen. en dat levert soms interessante tips op.
Dan zeg je, hallo, ik ben Sascha van, ja, de wijkredactie van Open.
Ja.
Ken je ons of kent iedereen jou?
Nee, niet iedereen kent ons.
Ik kan me,
nee,
voorstellen dat als je gaat cold-callen, dat je dan ook denkt, dat mensen ook denken, joh,
laat me.
Ja,
nee, mij niet bellen.
Jij je mee,
ja. Ja, absoluut. Maar dat hoort er ook een beetje bij, toch?
Ja. Ja. Doe even je praatje. Hallo.
Hallo, met Sascha van Open Rotterdam. Wij zijn de komende paar weken met de wijkredactie in de wijk. Dat betekent dat we 1 keer in de week minimaal vanuit het huis van de wijk op bezoek zijn. En we willen daarin graag de wijk beter leren kennen. Een netwerk opbouwen met mensen in gesprek die hier al heel lang wonen. Die ons wat kunnen vertellen over wat gebeurt er nou in de wijk. Dat kunnen problemen zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat mag ook een mooie, een mooi verhaal zijn, een interessante buurtbewoner. Kunnen we een keer koffie drinken? Nou, daar komt het eigenlijk op neer.
En hoe is de reactie over het algemeen? Is die positief of wisselend?
Nee, ik moet eigenlijk zeggen dat het vrij positief is. Juist omdat je ook wel aangeeft dat je niet direct iets komt halen.
Mm-hmm.
Je wil gewoon horen wat er speelt. Dat is eigenlijk een vrij... Ja, het is geen hele moeilijke vraag. Of zo. En mensen vinden het fijn als je luistert. Dus dat, ja.
Mensen worden ook graag gehoord.
Absoluut, ja.
Dan heb je een aantal afspraken voor koffie gemaakt. En dan begin je op maandag of in de wijk? Of,
woensdag.
Woensdag is je vaste wijkdag?
Ja.
Ga je om 9:00 zitten?
Ja.
En wat als er dan 2 uur lang niemand komt?
Dan gaan we de straat op. Ja, we blijven niet stilzitten. Kijk, we proberen wel afspraken te maken. Dus die koffieafspraken proberen we wel zoveel mogelijk vast te leggen.
Ja.
Want als we daar de hele dag zitten... voor Jan met korte achternaam, dan ja, dat schiet niet op. Maar wat je wel ook merkt in zo'n week van tevoren is... als je heel veel mensen, als je mensen spreekt... dat je ook op een gegeven moment een lijst met telefoonnummers opbouwt. Hm. Of ga eens met die in gesprek. Of bel die eens. Dus er is eigenlijk altijd wel wat te doen.
Dus je bent al bezig met het soort van het weven van een spinnenweb.
Ja.
Eigenlijk daar.
Ja, je bouwt echt een netwerk op. Ja.
Dat klinkt natuurlijk altijd leuk, een netwerk. Daarnaast neem ik aan dat er jouw hoofdredactie ook wel enige verwachting heeft van output, van verhalen die er gemaakt worden.
Ja, ja, ja.
Zijn er regels voor? Of?
Nou, de hoofdredacteur Celeste is heel erg fan van deze aanpak. Dus ja, in die zin
Ik hoop dat je luistert. Celeste.
Ja, nou, Celeste luistert wel.
Reken maar van yes.
Ja. Dus ja, er zijn afspraken over, maar het is ook tot nu toe nog nooit een probleem gebleken om iets te vinden.
Mm.
En dat is ook de flexibiliteit die we dan wel hebben. Ik bedoel, ik ga niet zeggen dat het altijd voor de oprapen ligt. En we zijn ook in wijken geweest waar misschien wat minder gebeurt. En dan kunnen we er wel voor kiezen om te zeggen, oké, we zijn hier nu 3 weken geweest. Nee, dit is voor ons nu, op dit moment is er niet meer te halen dan we nu hebben. En dan gaan we verder.
En niet meer te halen kan dus ook zo zijn dat je een netwerk hebt voor stel dat er een keer breaking news is of als er wel iets gebeurt. Dat kan ook de vangst zijn.
Ja, absoluut. En een beter beeld van die wijk. Dus op het moment dat je dan vanuit de redactie misschien wel een tip krijgt, dan kunnen we direct wat context geven over wat voor mensen wonen daar. Wat voor wijk is dat? Wat zijn de centrale punten in die wijk? Wie moet je echt direct bellen? Dat is hele belangrijke informatie.
Ja, je zei net, na 3 weken gaan we dan weg. Dus er is dit niet een vast aantal weken dat je ergens doorbrengt?
Nee, dat hadden we eerst wel. We hebben, toen we dat net deden, hebben we gezegd, oké, we gaan iedere maand een wijk. Maar dat werkte niet. Dus toen hebben we dat weer losgelaten.
Ja, het is ook een beetje trial and error, zoiets. Zijn er eigenlijk andere... vergelijkbare initiatieven waar je inspiratie uit haalt?
Om eerlijk te zijn, kijk, nee.
Maar ik kan me voorstellen dat je veel moet proberen.
Ja.
Het kan ook gewoon zo zijn dat jullie vrij uniek zijn in je aanpak.
Vind ik lastig te zeggen. Alles is een keer bedacht, toch?
Nou, ja. Dat denk ik niet. We maken deze podcast over innovatie.
Ik snap wat je zegt. Wat het voor ons gewoon heel erg belangrijk maakt... Kijk, we zitten in een stad waar best wel veel over wordt geschreven... waar veel wordt gedaan.
Ja.
En altijd dezelfde mensen weten wel hun weg te vinden... naar de inbox van welk mediakanaal dan ook.
Ja, ja. En zijn er altijd dezelfde mensen die reageren bij de krant of bij
precies.
De omroep.
En door niet naar je inbox te kijken, maar gewoon op straat te zijn... elimineer je dat probleem op een bepaalde manier.
Ja.
Want je spreekt echt andere mensen.
En tegelijkertijd is er vaak kritiek op de Foxpop, dat het ook zo random is.
Ja, maar dat is eigenlijk niet wat we maken als we in de wijk zijn. We gaan daar niet de straat op om eens even aan iedereen te vragen wat ze overal van vinden. We gaan op zoek naar verhalen die spelen in die wijk. En dat zijn ook niet dingen die we dan meteen opnemen. We nemen ook de tijd om dan vervolgens te kijken, oké, wat is dit verhaal nou echt? Dus... als je zoiets hoort van een bewoner, dan betekent het wel dat je daarna nog even gaat kijken, wat is er nou echt aan de hand? Je gaat wederhoor halen, je gaat misschien met de gemeente in gesprek. Dus in die zin is het wel wat anders dan een Voxpop.
Het is geen megafoon.
Nee. Nee.
Kun je je nog herinneren wat het eerste verhaal was wat jullie uit deze aanpak haalden?
Ja, dat is voor mijn tijd. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar de eerste reden waarom we op deze manier die aanpak hebben gekozen, mm-hmm, was vanwege de verkiezingen. Stem uit de wijk. Tijdens de verkiezingen in 2017 zijn we gewoon eerst 4 weken op Noord, daarna 4 weken op Zuid gaan zitten. Daar was ik niet bij, maar Dat is wel de eerste motivatie geweest om dat te doen. Van wat speelt er nou echt?
Ja.
En dan ga je, en dat is denk ik ook heel mooi aan die aanpak, voorbij aan de gemeenteraadsleden of de leden van de politieke partijen. Je gaat niet naar die programma's kijken, maar je gaat kijken wat is er nou aan de hand in die wijk. En dat ga je vervolgens vergelijken met wat zijn die plannen van die politici. En match dat een beetje.
Ja.
En wat zal dan de impact zijn? Dus je kijkt eigenlijk vanaf een andere kant naar zo'n situatie.
Ja, niet vanuit het institutionele, wat vaak een reflex is, maar vanuit de mensen, wat de mens merkt van het instituut. Ik kan me voorstellen dat jullie, als jullie in die wijken rondlopen, mensen spreken, een soort gigantische berg aan informatie hebben. Hoe zorg je dat dat geordend blijft? Hoe doe je dat?
Ja, heb ik gewoon heel plat gewoon een sheet voor ontworpen. Dus we hebben een lijst met contacten, met daarin een korte beschrijving van wat ze doen, wie ze zijn, of we ze gesproken hebben en wanneer dan. Een lijst met bijvoorbeeld sociale initiatieven uit de wijk. Een lijst met, is er bijvoorbeeld media op buurtniveau? Want dat zie je ook nog wel eens in Rotterdam. En dat zijn, die hebben vaak hele interessante verhalen.
Dus buurtkrantjes.
Ja, absoluut, ja. En dan niet eens om hun verhalen over te nemen of zo, maar gewoon, daar werken over het algemeen mensen met een hart voor die wijk. Dus die weten wat er speelt. Die weten wie waar woont, bij wijze van spreken. En die kunnen van ieder huis aanwijzen, oh, daar woont die persoon, die woont hier al zo lang. Dat is hele waardevolle informatie. En dan hebben we een lijst met verhalen. Dus dat is in dit geval vaak een korte samenvatting en dan mogelijke contactpersonen. En een deel daarvan proberen we dus zelf binnen het team te maken. En een deel dragen we over aan de dagproductie.
Ja, ja. Dus daar hou je ook nog, die houden ook weer wat over van jullie werk.
Ja, absoluut. Ja, want we eigenlijk tot nu toe vinden we altijd meer dan we kunnen maken in die week. Ja.
Gaat ook, denk ik, als je mensen tegenkomt daar die graag willen praten, gaat het ook wel eens over persoonlijke verhalen? Is er iets wat je, een verhaal wat je onthouden hebt?
Er is wel een goed voorbeeld, denk ik. Wat het kan opleveren is misschien niet helemaal het goede woord hiervoor. Maar
dat vind je een beetje een vies woord.
Ja, vind ik een beetje vies woord. Ja, maar wat het kan brengen.
Ja.
Is dat we in de Afrikaanderwijk zijn geweest. En daar hebben we zo'n rondleiding gepland met een mevrouw, Jeannette. En die geeft ook stadstours, dus die was daar heel bedreven in. Dus dat was een hele goede rondleiding. En toen raakten we een beetje aan de praat. En toen zagen we haar die week daarna weer en die week daarna weer. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we een portret hebben kunnen draaien van haar en haar man en haar dochter. Wat gaat over de stille armoede waarin ze leven. En dat is echt een heel kwetsbaar verhaal. Waar heel veel media eigenlijk wel weten dat het speelt, maar Sima is die hoofdpersoon te vinden die daar heel open over wil spreken. Zeker stille armoede. Dus niet per se mensen die een uitkering hebben of naar de voedselbank moeten, maar mensen die heel hard werken en die het niet redden. En ik denk dat je zoiets alleen kunt maken op het moment dat je wel die vertrouwensband opbouwt. Dus dat mensen zien, oh, ze zijn hier. Ze nemen even de tijd voor mij en ze zijn te vertrouwen. Ik denk dat dat ook, dat een belangrijk aspect daarvan is.
Ja, ik kwam niet voor dat verhaal.
Ik kwam niet voor dat verhaal.
Ik kwam voor de rondleiding, voor haar expertise.
Ja. Ja.
Is dat een belangrijke les geweest ook voor je?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat luisteren sowieso een van de belangrijkste dingen is die we doen als we in zo'n wijk zitten.
Ja. Laat mensen ook maar even praten.
Ja. Soms ook wel pittig hoor. Ja.
Als in?
Nou, er zijn best wel veel mensen. Er zijn ook mensen die. Je komt het ook wel eens tegen dat iemand helemaal leeg loopt.
Ja.
Ja, daar moet je wel mee omgaan.
Hoe ga je daarmee om?
Ja, geduldig. Ja.
ook daar niet meteen afkappen en denk, hier kan ik toch niks mee. Laat maar even.
Ja.
Moet dat in je zitten?
Dat denk ik wel. Ik denk dat het niet voor iedereen is weggelegd. Ik denk niet dat iedereen er geduld voor heeft. Nee.
Als je een paar weken...
Zou jij er geduld voor hebben?
Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik hoop het wel. Want ik vind het wel een hele mooie manier van journalistiek bedrijven. En ik denk dat het ook heel veel oplevert op het moment dat je waarachtig geïnteresseerd bent in iemand. In plaats van in het verhaal wat je eenmalig wil brengen. Als je een paar weken in zo'n wijk hebt gezeten, je hebt mensen gesproken, contacten opgebouwd, daarna ga je ook weer weg. Is dat raar?
Ja, omdat ik ook in wijken ben geweest, bijvoorbeeld Karnissen noemde ik net al even, waarvan ik eigenlijk van tevoren helemaal geen beeld had. Ik had helemaal geen idee wat voor wijk dat was. Ik wist dat het bestond, ik wist dat het een naam had en dat er mensen woonden. Maar als je er dan bent en over straat loopt en op een gegeven moment mensen gaat herkennen en mensen gaan jou herkennen, of je ziet dat er een heel sterk sociaal netwerk is binnen zo'n wijk, dan ga je van sommige plekken ook een beetje houden. Dus dat, ja, dat is wel raar dan om weg te gaan. Ja.
Hou je nog contact?
Ja, zeker. Ja.
En hoe doe je dat?
Appen. Ja. Ja, en in Karnissen zijn we nu toevallig vanwege een verhaal wat we daar zijn tegengekomen, een journalistiek onderzoek gestart samen met Vers Beton. Dus daar ben ik sowieso nog vaak.
Onderzoekscollectief.
Ja.
Wat hou je qua, wat moeten we ons voorstellen qua hoeveelheid telefoonnummers die je overhoudt aan een wijk?
Oh, dat verschilt heel erg, maar vaak zeker 30.
Mensen die zeggen, jij mag me bellen als er iets aan de hand is.
Ja, en ik merk dan wel, er zijn er natuurlijk altijd 3 of 4 die daar met kop en schouders bovenuit steken. En dat zijn de mensen die je dan bijvoorbeeld een labeltje geeft. En waarvan je ook...
Wat voor labeltje?
Gewoon, als je deze mensen belt, dan weet je zeker dat je snel contact hebt, bijvoorbeeld. Het zijn mensen die snel reageren of die het heel erg leuk vinden dat je er bent. Die blijven je gewoon bij. En daar weet je gewoon van, oké, dit zijn echt die sleutelfiguren
dus
in de wijk.
Die geef je wel ook nog eventjes een extra... Markeer je even, zodat je weet, oké, als er iets gebeurt... Heb je een voorbeeld van een actualiteit waarvan je dacht, ik weet precies wie ik nu moet bellen?
Dat gebeurt elke week wel een keer op de redactie. Ja, echt. Ja. Elke week hebben we wel een verhaal wat dan eerst algemeen als soort van onderwerp naar boven komt. En dan kunnen we daar eigenlijk vrijwel altijd iemand uit de wijk aan koppelen.
Wat een rijkdom.
Ja, ja.
Is het zo dat je bijvoorbeeld, je bent ergens en er is niet meteen de eerste dag, de eerste woensdag nieuws. Blijf je dan zitten of niet?
Ja, want we zijn er niet altijd om hard nieuws te maken. Dat is wel de luxe waar we ons hard voor hebben gemaakt.
Is dat een gevecht geweest?
Het blijft constant een gevecht. We hebben natuurlijk in 2017 zo'n beetje... Nee, 2018 die werksubsidie gehad, waardoor dat team echt wel groot kon worden. En die is er nu niet. De hoofdredacteur, wat ik net al zei, Celeste, gelooft er heel erg in. Dus die maakt zich daar hard voor, ook bij onze zakelijk directeur. Van, hey, het team is dan kleiner, maar dit gaan we niet stoppen. Want hier halen we echt onze eigen verhalen uit en de contacten die niemand anders heeft. Maar ja, op het moment dat er echt een hele grote nieuwsgebeurtenis is, dan zijn het wel die extra mensen die ik misschien mee kan nemen naar de wijk, die afgesnoept worden om dan dat nieuws te gaan verslaan. Dus ja, dat is wel een beetje onderaan de streep. Is het geld natuurlijk eindig.
Ja,
dus
dan is lobbyen.
Dit, ja, ja.
Voor je wijk.
Ja.
Zijn er hoeveel wijken zijn er in Rotterdam?
49 geloof ik. En we zijn er in 12 geweest nu.
Oké. Okay. Ja. Ambitie is allemaal af te tikken.
Ja, en dan weer rond.
Dus jij kan de rest van je leven...
Ik ben voor altijd in de wijk. Ja.
Kan je nog op een normale manier door Rotterdam fietsen?
Ja. Ja, ja, ja.
Het is niet dat je constant van je fiets gesleurd wordt met, ik heb een verhaal.
Nee, dat valt wel mee. Er zijn wel wijken waar ik weer mensen ken. Ja, dus dan als ik daar koffie drink, dan kom je wel eens iemand tegen. Maar ja, dat is wel gezellig.
Ja, ja. Ambitie is dus alle wijken doen. Wat zijn er nog meer? Wat wil je nog meer bereiken hiermee? Wat zijn nog meer dromen, plannen, wensen?
Nou ja, als dat team weer groter wordt, dan kunnen we natuurlijk meer doen. Ik stel me ook wel eens zo'n hele grote Open Rotterdam bus voor met een redactie erin. Dus dat je niet zozeer in een huis van de wijk of in een bibliotheek zit, maar dat je gewoon je bus parkeert. op het Marktplein, bij wijze van spreken. Hoe laagdrempeliger het is, hoe beter, denk ik.
Kom je genoeg bij mensen achter de voordeur?
Ik noemde net dat verhaal van Jeannette.
Ja.
Ja, denk ik wel, maar niet altijd. Ik denk dat daar nog wel winst te behalen is. En ook als je een groter team hebt, idealiter zou ik ook met shifts werken bijvoorbeeld. Want we zijn er natuurlijk nu in onze werktijd, maar andere mensen werken ook.
9 tot
5. Ja. En ik denk dat dat nog wel een gemis is. Ik denk dat we als we meer mensen beschikbaar zouden hebben, dan zou ik ervoor pleiten bijvoorbeeld om een team van 9 tot 5 en een team van 3 tot in de avond te laten werken. En ook gewoon de kroeg in. En ook gewoon, ja.
Ja, want je denkt wel eens,
ja.
Ik moet er eigenlijk van. Ik zou er eigenlijk 's avonds moeten zijn.
Ja, en soms doe je dat ook wel. Als er bijvoorbeeld echt iets heel concreets aan de hand is. Bijvoorbeeld die wijkraden die ik eerder noemde. Die vergaderen wel eens 's avonds. Dan probeer je daar wel bij te zijn. Dus dan begin je wat later. Maar idealiter heb je meer mensen. Kun je dat gewoon spreiden.
Ja.
Of meer dagen in de week. Of, ja.
Ja, je kunt nu spreiden, maar overstretchen kan niet natuurlijk.
Nee.
Dus je bent ook maar uiteindelijk met z'n tweeën.
Ja, en we hebben ook maar een x-aantal uur die we daaraan kunnen besteden, want dan is het geld weer op.
Dan is het geld weer op.
Ja.
Nog even een ander concreet voorbeeld, want dat vind ik mooi om te horen. Alternatieve voedselbank die 65 gezinnen helpt met wekelijkse boodschappen.
Mm-hmm.
Kun je dat verhaal herinneren?
Was dat in... dat was van Ellie, of was dat...
Loes uit Schiebroek.
Ja, Loes, ja. Er zijn er twee namelijk.
Oh, kijk.
Ja, ja. En die van Ellie, dat was een van de eerste verhalen die ik heb gemaakt, denk ik. Ellie heeft later in de Volkskrant gestaan, omdat zij heel veel initiatieven organiseerde voor mensen uit de wijk en zelf een uitkering had, maar wel al die subsidies van de gemeente toegekend kreeg. En toen had ze een heel hoog bedrag op de rekening. En toen werd ze ineens gekort op de uitkering. Daar was toen heel veel ophef over. Hmm. Maar Loes, ja, dat heeft mijn collega Alexander gemaakt. Ja, een mooi verhaal.
En hoe kwamen jullie bij haar?
Eigenlijk precies door die werkwijze die ik net beschreef. Dus je gaat de straat op, je gaat met mensen praten en je vraagt, hey, wat zijn de mensen die hier veel betekenen voor de wijk? Wie helpt anderen? Of heb je een mooi verhaal? Is er misschien iemand die we een keer in het zonnetje moeten zetten? En dan komt zoiets bovendrijven. En dan, ja, even bellen en even langs. En dan, ja, gebeurt dat. Ja. Ja.
Je houdt er inhoudelijke verhalen aan over. Je houdt er contact aan over. Wat houd je er als Open Rotterdam nog meer aan over?
Mensen weten ons te vinden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je kijkt gewoon naar de verhalen die we maken. We houden heel netjes bij hoeveel erop geklikt wordt en wat er dan gelezen wordt. En je ziet gewoon dat mensen meer klikken op verhalen uit de buurt. Ze willen weten wat er in de straat gebeurt of om de hoek gebeurt. En ze willen weten wat de gemeente daar misschien aan doet of wat het beleid is daarop. Dus die link maken tussen van de straat naar hoe gaat de gemeente daar bijvoorbeeld mee om. Dat zorgt voor heel veel binding.
Je zit hier met heel veel enthousiasme. En als het gaat over dit soort verhalen, dan zie ik je stralen. Tegelijkertijd hebben we het ook over dat je moet vechten of lobbyen voor je belangen. Hoe hou je jij en je directe collega de energie in je werk? En we moeten weer vooruit, we moeten innoveren.
Je krijgt gewoon heel veel positieve reacties op die verhalen die je maakt. Mijn ervaring is dat op het moment dat je een verhaal ophaalt in de wijk, dat maakt en dat mensen uit de wijk dat zien, dat ze zich daarin herkennen en dat ze het gevoel hebben dat je iets maakt wat voor hun is. En dat roept heel veel positieve reacties op. Dat geeft heel veel energie. En verder, gewoon doorgaan. Ja, ik heb het naar mijn zin, dus in die zin, is dat niet heel ingewikkeld.
Het is vandaag woensdag.
Ja, in principe hou je me van mijn werk.
Ja. Ja. Wat ga je zo doen?
Ik heb vandaag op de planning staan om even te bellen met Stok. We zitten op dit moment in Kralingen en daar is heel veel studentenoverlast. Dus daar zijn heel veel grote panden die verkamerd zijn. En daar hebben we al eerder iets over gemaakt. Dus dat hebben we gezien in die voorbereidingsweek toen we naar de wijk gingen. En daar hebben we dan dus ook al contacten, dus die heb ik weer even gebeld. En het blijkt dat dat nog steeds iets is wat heel erg speelt. En ik heb even gekeken, dat is niet echt in het nieuws geweest de afgelopen periode. Dus dat is dan een mooi verhaal waar ik even achteraan ga. Ja.
ik zie hier iemand die mogelijkheden ziet voor een verhaal. Ah. Terugkijkend op het proces met de wijkredactie tot nu toe. Wat heb jij geleerd? Of wat zou je een luisteraar willen meegeven?
Ik denk dat ik in die periode dat ik nu voor de wijkredactie werk, met heel veel mensen heb gesproken die ik eigenlijk anders nooit zou spreken. En ik denk dat dat echt ongelooflijk waardevol is. Ja. Het gaat in de media heel vaak over politiek en over perspectieven en over links en over rechts. En als je in de wijk bent, dan is dat allemaal niet zo relevant.
Stel vragen en luister naar de antwoorden.
Ja.
Dank dat je er was. Sascha Meijer, coördinator van de wijkredactie van Open Rotterdam. Dit was Media van Morgen, een podcast van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Mijn naam is Suze van Kleef. En wil je meer horen, vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.